De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin proponent J.A. de Kruif uit Alt-Alblas voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Johannes 11 en Johannes 18. Kerkdiensten, zondag 20 maart, in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van de Wind voor te gaan. In die dienst zal de bediening van het heilig avondmaal gehouden worden. In de avonddienst om 6:30 hoopt eveneens dominee Van de Wind voor te gaan in de dienst van dankzegging op het heilig avondmaal. Voorbeden, we leven mee met mevrouw Sternberg die in Slot woont. Afgelopen vrijdag is haar schoonzoon te Gorkum na een langdurige ziekte overleden. Vandaag zijn er de volgende collecten. De diaconiecollect is bestemd voor hulp aan mensen die gevlucht zijn voor de oorlog in Oekraïne. En de tweede collect is voor de kerk. De collecte wordt bij de uitgang gehouden. U mag uw gaven ook digitaal geven of overmaken. Volgende week zondag is de avondmaalscollecte bestemd voor woord en daad. De voorzang nu is Psalm 29, vers 1. Aardse machten, loof de Heer. Geef de Heere sterkt en eer, dat de lof van s hoogste naam aller groten roem beschaam. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die eeuwig leeft en trouw is van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. En Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in de midden en zei: vrede zij u. Amen. Gemeente, we worden vanavond betrokken geraakt in een raadsvergadering. En daarom willen we nu gaan zingen van Psalm 58, de eerste twee versen. Niet de meest bekende psalm, maar met een goede begeleiding komt dat helemaal goed, het zingen van die psalm. O gij vergadering gezeten om recht te doen, spreekt gij het recht? Wordt alles billijk aangelegd, kwijt ieder zich naar zijn geweten? En vonnist gij wel inderdaad, zoals met recht en wet bestaat? En het tweede, nee, gij smeet ongerechtigheden in het harte, dat van boosheid zwelt. Gij weegt op aarde uw snood geweld, in schijn van billijkheid en reden. Goddelozen zijn van God vervreemd, zo ras hun leven aanvang neemt. De eerste twee versen van Psalm 58.
Thank you.
gehoorzaamheid aan het woord van God en in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen blijden we ook vanavond het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dat zullen we doen met de woorden van het apostolicum. Daarna zingen we met de woorden van Psalm 35, het 13e vers. Laat vromen juichend allen tijd om mijn gerechtigheid verblijd. Die lust die ijver nooit bedwingen, maar zeggen onder het vrolijk zingen verheerlijkt zij de hoogste God. Hij schenkt zijn knecht een vreedzaam lot. Dan meldt mijn tong met diep ontzag uw recht, uw lof, de ganse dag. 35, het 13e. Na de geloofsbelijdenis en in ieder van u, van jullie, hier in de kerk en ook thuis met ons mee belevend deze dienst, belijden met mij voor zich. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar hij nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Laat ons bidden. Heere, wij hebben deze dag uit uw hand mogen ontvangen en we danken u daarvoor hartelijk. De eerste dag van de nieuwe week, een rustdag om op rust te komen, op adem te komen. En om als gemeente naar uw naam genoemd, niet alleen in de gelegenheid gesteld om naar uw huis te gaan of deze dienst mee te beleven thuis, maar ook geroepen om onder uw woord te komen, de verkondiging van uw woord te mogen horen. En Heer, wat blijkt daaruit uw trouw, uw genadig omzien naar ons mensen, dat u ons oproept om naar uw stem te horen, dat u ons uw woord laat horen, opdat we u op uw woord zullen geloven. En door dat geloof mogen weten van leven, van eeuwig leven met u. Heere, wat laat u telkens weer blijken het allerbeste met ons voor te hebben. En daar zijn we verwonderd over. Dat we het evangelie mogen horen, dat evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd. Heere, wij danken u daarvoor. En nu mogen we vanavond weer bijeen zijn. En Heere, dan is het U om ons te doen, dat we zullen weten wie U bent voor ons en welke weg U voor ons bent gegaan, met het oog op ons behoud. En geef, o God, door uw Heilige Geest geleid, dat we uw woord mogen verstaan, mogen begrijpen. Laat het woord bij ons binnenkomen wanneer het tot klinken wordt gebracht. Wanneer dat wordt gepredikt, ons op het hart wordt gebonden. En geef, o God, dat dat woord zijn heerlijke uitwerking zal hebben in ons leven. Dat we het mogen weten, dat u voor ons, voor mij, naar deze wereld kwam. En uw weg bent gegaan van kribben naar kruis. We leven zo midden in de lijdenstijd, u volgend op uw lijdensweg. En Heere, dan mag de gemeente ook de week van voorbereiding op de viering van het Heilige Avondmaal zijn ingegaan. En wat is het dan telkens weer? Een goede boodschap, een blijde boodschap. Dat wonderlijke evangelie, hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Geef, o God, dat we dat, wie wij ook zijn, van harte mogen en zullen belijden. Dat we u zo mogen kennen. Onze heiland, onze redder, Heere, onze zaligmaker. Heere, wij bidden u, laat uw woord opengaan voor ons. En geef het juiste inzicht in de dingen. Geef het zicht op u, de Heer Jezus Christus. We dragen zo elkaar aan u op, jongeren, ouderen, hier en thuis. En dan weet u wat er voor nodig is. Heer, er kunnen zoveel dingen zijn die ons bezighouden. Juist ook in deze tijd. Er is zoveel in beweging. Wereldwijd. En Heer, dat komt soms zo heel dichtbij. En we zijn er soms ook zo heel nauw bij betrokken. En dan kan het soms een crisis zijn in ons leven. Geef dan dat we mogen weten dat u het rustpunt bent van ons hart. Heer, we dragen hen aan u op die het moeilijk hebben. Waar grote zorgen zijn, waar moeite is, waar verdriet is. Degene die met gevoelens van rouw door het leven gaan. Geef hen de vertroosting van u te mogen ontvangen. Dat ze zich mogen verblijden in u, de levende God. Heer, we leven in hectische tijden. Wat is er wereldwijd veel aan de hand? En wie heeft er grip op? En dan mogen we zien op u. U aan wie is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. U bij wie het niet uit de hand loopt. Ook al bekruipt ons soms dat gevoel. Maar Heer, wat is er veel aan de hand wereldwijd? Als volkeren tegen elkaar opstaan. Elkaar het licht in de ogen niet gunnen. En alleen maar één ding voor ogen hebben. Meer, meer, meer. Heere, voor de dienst hebben we het gezongen. Breng de aardse machten op die plek waarvan we zo even hebben gezongen. Om u te loven en te prijzen, u te eren en te dienen. Dan zijn we op de juiste plek. En dan is er toch geen behoefte meer aan om een ander naar het leven te staan. Heere, zo dragen de wereldleiders aan u op. Zij die grote verantwoordelijkheden hebben. O God, ontferm u zich over deze wereld. Ontferm u zich over zoveel die in grote nood verkeren. Op de vlucht moesten, huis en haard moesten verlaten. Niet wetend waar terecht te komen. Ontferm u zich over hen die in grote nood verkeren. En dat kan van allerlei aard zijn. Heren, dan zingen we het met een lied. Groter dan de helper is de nood toch niet. Heren, toon uw macht en majesteit en verbreek het rijk van de boze. Zegen daartoe de verkondiging van uw woord, waar dan ook ter wereld. Bouw uw gemeente, breid uw koninkrijk uit en verbreek het rijk van de boze. Zie zo in gunst op ons neer. Hoor ons roepen. Heer, en wanneer wij onze verwondering onder woorden brengen, ja, gebracht worden tot de aanbidding en dank, aanvaard onze lof en dank. Dat alles in Jezus' naam. Amen. Zoals we zo even hebben gehoord, willen we vanavond de Bijbel openen in het Nieuwe Testament. En we lezen met elkaar een tweetal gedeelten uit het Johannesevangelie. Het evangelie zoals Johannes dat beschreven heeft in hoofdstuk 11, de versen 47 tot en met 57. En wij lezen ook nog een enkel vers uit Johannes 18, daarvan de versen 12 tot en met 14. Johannes 11 vanaf vers 47 en Johannes 18, 12 tot en met 14. Johannes 11, dat is het toch wel vrij bekende hoofdstuk waar we lezen van de opwekking van Lazarus. Ja, het verdriet bij de zussen is heel groot, nu hun broer Lazarus is gestorven. En Jezus is daar en ook bij de Heere Jezus is het verdriet heel groot. We lezen dat in Johannes 11, het 35e vers, de kortste tekst in de Bijbel. Jezus weende. Maar we lezen dan ook van zijn macht en majesteit, dat hij heerst over de dood. En dat hij roept, Lazarus, kom naar buiten. En dat de gestorvene naar buiten kwam. En dat tot verwondering van velen. Ja, er zijn er velen die in Jezus geloofden. Zo lezen we in het 45e vers. Maar er zijn sommigen van die vele mensen, ze gingen naar de fariseeën en zeiden tegen hen wat Jezus gedaan had. En dan gaan we lezen in het 47e vers. De overpriesters dan en de fariseeën riepen de raad bijeen en zeiden, wat doen we? Want deze mens doet vele tekenen. Als wij hem zo laten begaan, zullen alle in hem geloven. En de Romeinen zullen komen en onze plaats en onze natie van ons wegnemen. Maar een van hen, Caiaphas, die de hoge priester van dat jaar was, zei tegen hen, u weet niets en u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk en niet heel het volk verloren gaat. Dit zei hij echter niet uit zichzelf. Maar als hoge priester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van God overal verspreid bijeen te brengen. Vanaf die dag dan waren zij vastbesloten om hem te doden. Jezus dan verkeerde niet meer openlijk onder de Joden, maar hij ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar een stad die Efraïm heette, en verbleef daar met zijn discipelen. En het Pascha van de Joden was nabij en velen uit dat land gingen naar Jeruzalem voor het Pascha om zich te reinigen. Zij dan zochten Jezus en zeiden onder elkaar terwijl ze in de tempel stonden, wat denkt u, dat hij niet op het feest komt? De overpriesters nu en de fariseeën hadden de opdracht gegeven dat als iemand wist waar hij was, hij het hun te kennen zou geven, zodat zij hem konden grijpen. Ja, en dan komt daar het uur dat Jezus gegrepen wordt. De gevangenneming van Jezus, daarvan lees je het eerste stukje van Johannes 18. En dan lezen wij vanaf vers 12. De afdeling soldaten dan en de overste over 1000 en de dienaars van de Joden namen Jezus gevangen en boeiden hem. En ze leidden hem weg, eerst naar Annas. Want hij, Annas, was de schoonvader van Caiaphas, die de hoge priester van dat jaar was. Caiaphas nu was het die de Joden de raad gegeven had dat het nuttig zou zijn dat één mens voor het volk zou sterven. Tot zover de beide lezingen uit het evangelie van Johannes. We willen stilstaan bij datgene wat we gelezen hebben en dan staat wel centraal wat we in Johannes 11 hebben gelezen. Met name de woorden van het 49ste tot en met het 52ste vers, die ik straks nog een keer met u lees. Maar ter inleiding op de prediking willen we eerst met elkaar gaan zingen opnieuw van de 35ste psalm. En daarvan nu de versen 9 en 10. Ik zal in tegenwoordigheid van het grote volk uw majesteit de erkentenis van mijn hart bewijzen. Ik zal u voor aller ogen prijzen. Dat zij dan die mij zonder reden vervolgen om mijn tegenheden niet juichen, nog in hun waan op mij hun schimmend ogen slaan. En ook het 10e. Zij spreken nooit van vrede, nee, maar zij bedenken listigheden ten val van hen die stil van zinnen de vrede, en dat is het dierbaarst band, beminnen. We zingen het 9e en 10e vers van Psalm 35. Thank you. 41 tot en met 52. Die woorden wil ik nog een keer met u lezen. Maar een van hen, Caiaphas, die de hoge priester van dat jaar was, zei tegen hen: u weet niets en u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk en niet heel het volk verloren gaat. Dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hoge priester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus zou sterven voor het volk. En niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van God overal verspreid bijeen te brengen. Geliefde gemeente, hier in de kerk en thuis met ons verbonden. Het woordje crisis, dat klinkt nooit prettig in de oren. En ik weet van mensen die het gewoon zeggen. Ik kan het woord gewoon zelfs niet meer horen. Moeite met het woord crisis. Ja, crisis is niet fijn. Als ik nog denk aan de verhalen die mijn vader me destijds vertelde, hoe hij zijn kinderjaren meemaakte in de crisisjaren, en dan gaat het over de jaren 30 in de vorige eeuw, voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog. Dat was niet fijn. Hoewel hij zelf niks tekort kwam, had hij van heel veel mensen toch in hun omgeving wel de armoede gezien. En als hij dan sprak over zijn tienerjaren, ja, dat waren de 5 jaren van de Tweede Wereldoorlog. Wat een crisis. En nog steeds raak ik er onder de indruk als ik daaraan denk wat hij me daarvan vertelde. En nu hebben wij het ook al regelmatig over crisis. Het eerste decennium van deze eeuw was er een crisis en ja, we hebben de coronacrisis gehad. Ik zou het nog niet helemaal durven zeggen, maar en nu weer een volgende crisis in de wereld, waar we toch ook allemaal wel wat van meekrijgen. Zo komen we van het ene in de andere crisis. En ja, we herinneren ons dat natuurlijk wel. Als er een crisis is, dan is er beraad, crisisberaad. Hoe komen we er uit? Het liefst zo ongeschonden mogelijk. En dan wordt er wat vergaderd. En er worden wat besluiten genomen en maatregelen getroffen. Het ligt ons allemaal nog heel vers in het geheugen. Crisis. Het is er van alle tijden. En zo is er ook een crisis in Jeruzalem. We hebben ervan gelezen. Hoe we die crisis moeten noemen. Wat is de oorzaak? Wie is de oorzaak van die crisis? Er hangt wat in de lucht. En niet vandaag voor het eerst. De dag die we hier beschreven vinden. Het is al langer aan de gang. Het heeft te maken met iemand uit Galilea, Nazareth. Daar is hij opgegroeid. En hij predikt en hij krijgt steeds meer mensen achter hem aan. Maar hij doet ook wonderen en tekenen. En als we het nu vanavond bij het Johannesevangelie houden, dan weten we, in het Johannesevangelie, de eerste wonderen en tekenen die beschreven zijn, dat is de bruiloft te Kana. Een feest wat in het water dreigde te vallen door een tekort aan wijn, daar wordt van water wijn gemaakt. Wat een feest. En het wekte geloof bij de discipelen. En al lezend door het Johannesevangelie, dan zien we dat de Heer Jezus, Johannes 5, iemand op de Sabbat geneest. Een man die het moest zeggen, ik heb geen mens. Als de mogelijkheid tot genezing er is, die 38-jarige zieke in Bethesda. Door Jezus, op het woord van Jezus genezen, sta op, neem je matras op en ga heen. En dan lezen we daar al dat ze van plan zijn Jezus te doden, Johannes 5. Nu was dat voor de Heer Jezus niet vreemd. Niet iets nieuws wat hem overkwam, in die zin dat hij daar niet op gerekend had. Want al eerder kun je lezen in het Johannes Evangelie, als hij daar de tempel reinigt, hè, die wisselaars met dat geld en zo, die tafels en die wisselaars uitdrijft en zo, ja, dan wordt hem gevraagd, ja, waar hij zich op, ja, kan laten voorstaan daar, dat hij die, dat zomaar kan doen. En dan horen we Jezus ook zeggen, breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen, zal hij weer opgebouwd worden. De discipelen hadden toen nog geen enkele notie van de betekenis van die woorden. Later kwamen ze tot dat inzicht, na zijn opstanding. Maar Jezus sprak daarmee dus al over zijn sterven en opstanding. Nou, Johannes 5, en we lezen gaandeweg meer dat er plannen zijn om Jezus te doden. En de Joden, ze vinden aanleiding genoeg om dat oordeel, dat vonnis over hem uit te spreken. Maar het is nog nooit ervan gekomen dat, ja, de Hoge Raad, hier lezen we in 47, dat de overpriesters en de fariseeën de raad bijeenriepen. Nou, dat is het Sanhedrin. En het Sanhedrin, dat is de hoogste Joodse raad, het hoogste rechtscollege zou je kunnen noemen, waar de Joodse leiders in zitten, die uiteindelijk de dienst uitmaken, wel onder het toeziend oog van stadhouder Pilatus. En ja, ze zijn door de overpriesters en fariseeën bijeengeroepen. Spotzetting. De maat is nu vol. Waarom? Wel, omdat Jezus niet ophoudt om wel te doen. Om zussen die in groot verdriet en rouw gedompeld zijn te troosten. Maar sterker nog, meer nog, om een dode terug te roepen in het leven. Zoals hij destijds die 38-jarige zieke liet opstaan van zijn matje en als het ware een nieuw leven gaf in het hier en nu. Zo heeft hij Lazarus geroepen, zelfs uit de dood. En het was niet de eerste die teruggeroepen werd uit de dood. Dochtertje van Jairus, de jongeling te Nain. En wat werkt dat uit? Nou, er is een grote menigte van mensen die Jezus volgt en die Jezus gelooft, mede ook door zijn tekenen trouwens. Lezen we ook niet in Johannes 6, waar hij dat machtige wonder van die, ja, die, de voedselvoorziening voor zoveel duizenden. 5 broden, 2 visjes. Die wonderbaarlijke spijziging. En ze wilden hem koning maken. Nou, al die dingen bij elkaar. Nu was de maat vol. De overpriesters en de fariseeën. Sommigen hadden hen ingelicht wat Jezus had gedaan. Naar de Hoge Raad ermee. Spoedzitting van de Hoge Raad, crisisberaad. Wat doen we? Er moet wat gedaan worden. Omdat die ene zo ontzagwekkend veel doet. Daar moet wat op gedaan worden. Want deze mens doet veel tekenen. Als wij hem zo laten begaan, zullen allen in hem geloven. Moet je eens nadenken over zo'n zinnetje. Wij zouden dat toch machtig mooi vinden. Als we hem zo laten begaan. Als we Jezus zo zijn gang laten gaan. Dat allen tot geloof komen. Dat zou je toch heel Bruchem, heel de Bommerwaard, heel Nederland gunnen. Dat allen in hem geloven. Maar gemeente, er zijn er. Die hebben er heel veel moeite mee. Mensen als overpriesters en fariseeën. Mensen die deel uitmaken van de raad. Een raad bestaande uit 70 man. Eigenlijk weten we niet eens wie er allemaal in zaten. Wel van een paar. We hebben de naam van 1 gelezen, Caiaphas. Die hoge priester was er niet alleen van dat jaar, maar wel juist op dat moment ook hoge priester was. En we weten nog wel van 2 die ook in die hoge raad in het Sanhedrin hun plaats innamen. Daar een zitting hadden. En we kennen hem allemaal wel. Nicodemus, weet je wel, die man van wie we lezen ook aan het begin van het Johannes-evangelie, die in de nacht in het geheim bij Jezus kwam met al zijn vragen. Nicodemus, overigens niet de geringste, je zou kunnen zeggen vandaag de dag een theoloog van formaat, een godgeleerde, die met vragen kwam en die te horen kreeg over zaken als wedergeboren, opnieuw geboren moeten worden. Tenzij iemand opnieuw geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zat dus in die raad. We lezen verderop ook nog van hem in het Johannes-evangelie. Er zat nog iemand in die raad die ons ook niet onbekend is. Dat is degene die het lichaam van Jezus na zijn kruisiging en sterven van het kruis heeft afgenomen en begraven. Jozef van Arimathea. Van beide weten we dat ze in zekere zin discipel van Jezus ook waren, maar wel in het geheim. Ze volgden Jezus niet echt in het openbaar. Toch weten we van Nicodemus dat hij al eerder heeft gezegd, toen ook de positie van Jezus in het geding was, dat hij het voor Jezus opnam in die zin van ja, zo'n man verdient wel een eerlijk proces. Die kun je niet zomaar ter dood veroordelen, kun je niet zomaar doden, niet zomaar stenigen of zo. En toen kreeg Nicodemus al een sneer uit de raad. Ja, dat krijg je. Dat is vandaag de dag trouwens nog wel eens zo. Als je in een raad, bijvoorbeeld in een gemeenteraad, of je positie hebt in de Tweede Kamer of zo, en je neemt het daar in zekere zin, ja, vraagt God het van ons om het voor hem op te nemen, dat is natuurlijk ook nog een vraag, maar hè, dat je toch voor de zaak van God opneemt. Nou, gelukkig is er nog wel heel wat respect. Maar soms heel subtiel krijg je een sneer uitgedeeld. En ik weet dat ook wel van mensen, als het erop aankomt in een gemeenteraadsvergadering, als het gaat om principiële zaken, het Bijbelse geluid laat horen. Nou, dan moet je er op zijn minst maar op rekenen dat je tegengas krijgt. Nou, zo kreeg Nicodemus dat ook te horen. Joh, Nicodemus, toen hij het voor Jezus opnam, ben jij soms ook van Galilea? Nou, en als dat tegen je werd gezegd, dan klonk dat niet vriendelijk. Nou, twee van die mannen die we enigszins kennen vanuit de Bijbel zitten in die raad. En dan ook Caiaphas. 70 man vergaderen daar in spoedzitting bijeen. Wat moeten wij doen? Want deze mens. Johannes die schrijft dat zo omdat het zo gezegd werd. Eigenlijk klinkt dat wel neerbuigend. De naam van Jezus wordt niet genoemd. Stel je nou eens voor dat je ook zitting zou hebben in die raad. Van de 70 weten we 3 namen. Er blijven er 67 over. Stel je voor dat jij daar zou zitten. Wat zou jij dan zeggen? Voor antwoord geven op die vraag, wat doen we of wat moeten we doen? Hoe gaan we hiermee aan de slag? Want deze mens doet tekenen. Vele tekenen. Nou, wat zou je dan zeggen? Zou je het eerst eens even afwachten en aanhoren wat een ander zegt? Ik denk dat het in zekere zin best wel een beraad was waar het een en al verwarring was. Dat ze niet wisten wat ze moesten doen. En waarom denk ik dat? Nou, omdat de voorzitter van de raad, de hoge priester, Caiaphas, omdat hij het gewoon zelf zegt, u weet niets. En dan moet je bedenken, dat waren geen kleine jongens hoor, die daar zaten in de raad. Jozef van Arimathea was een rechtsgeleerde. Nicodemus was een theoloog van formaat. En dan krijg je het van de hoge priester te horen. Ik zou het bijna zo kunnen zeggen. Wat zijn jullie toch domme mensen? U weet niets. En al jullie overwegingen. Ja, er zal best wel een bepaalde verlegenheid zijn geweest in de raad. Zoveel mensen die hem volgen. Dan kun je toch zo'n rabbi niet zomaar aan de kant schuiven. Uit de weg ruimen. Het zwijgen opleggen. Hoe lang ze daar vergaderd hebben, weten we niet. Maar uiteindelijk is Caiaphas dus degene die het woord neemt, de hoge priester. Ook geen kleine jongen. En je zou van een hoge priester mogen verwachten dat hij zeer godvrezend is. Dat elke morgen bij het wakker worden bij hem de vraag op de lippen komt: Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Want hij staat toch in dienst van de Heere. En het dienen van de Heere, dat is vragen naar de wil van God. Dat is vragen om wijsheid van God. Caiaphas, die het hoogste ambt bekleedt binnen godsdienstig Israël, die is voorzitter van die raad en die neemt het woord. Jullie weten niets en jullie overwegen niet. Waar zijn ze bang voor? Nou, in eerste instantie, de Romeinen zullen komen en onze plaats en onze natie zullen ze van ons wegnemen. Het is allemaal ons, ons, ons. En uiteindelijk gaat het om hun eigen positie. Want zij horen bij dat ons. Je moet rekenen, het Sanhedrin en met name het hoge priesterlijk geslacht Caiaphas en Annas, de schoonvader van Caiaphas, die hadden het in zekere zin wel op een akkoordje met Pilatus gegooid en andersom. De Joden hadden een redelijke vrijheid, maar er moesten geen excessen zijn. Geen uitspattingen, geen opstand tegen het Romeinse bewind. Dan zouden ze helemaal niet zoveel last hebben. En ja, dan moest de Joodse raad, de Joodse leiding, de Joodse leiders moesten daar wel voor zorgen. En in zekere zin ook garant voor staan voor een betrekkelijke rust onder het volk. Nou ja, dan kun je natuurlijk zo'n Jezusbeweging eigenlijk niet hebben. Want dat geeft alleen maar onrust. En als de Romeinen dat zien, argwanend toezien, waar loopt dat op uit? Het was natuurlijk al vaker geweest dat er bepaalde bewegingen waren die zich verzetten, verzetsgroepen tegen de Romeinse bezetting. Waren ze daar in zekere zin bang voor? Nou, dat zal zeker gespeeld hebben. Laat het maar gewoon lezen zoals het er staat. Maar die positie van Caiaphas en van het Sanhedrin, dat was een geweldige, mooie positie. Wat hadden ze het goed? En Caiaphas, die had een bepaalde macht in handen die hij niet graag uit handen gaf. En zijn schoonvader Annas had ook nog een dikke vinger in de pap. Dat lezen we later ook. En ja, dat wil je toch niet graag uit handen geven. Macht en ook rijkdom en in zekere zin aanzien. Dat was hun positie. En als ze Jezus nu zouden laten begaan, dan zou hun positie in het geding komen. En daar moesten ze toch niet aan denken. Gemeente, vandaag de dag nog zo. Hè? We zouden in die raadsvergadering zitten, erbij betrokken zijn, onze plek innemen. En als je nou je positie die dan goed is, als die je nou heilig is, dan geef je dat niet graag op. En dan ga je ook voor de maatschappelijke rust natuurlijk en zo. Waar Jezus zijn weg gaat, waar we Jezus laten begaan, het staat overigens cursief gedrukt, het staat zo niet in de grondtekst, maar waar Jezus zo zijn weg gaat en zijn macht en majesteit openbaart, daar gebeurt wat. Daar gebeurt heel wat. En ja, dan kan het zomaar zijn dat je je positie moet opgeven. Om hem de hoogste plaats te geven. Om je te voegen in zijn weg, achter hem aan te gaan. Net zoals zovelen die in hem geloofden. Dat betekent je positie opgeven. Dat gold voor de discipelen toen ze heel concreet geroepen werden. ze lieten hun werk achter zich, ze volgden Jezus. Dat gold voor iemand bijvoorbeeld als Matthäus, Levi, die tollenaar in het tolhuis, die het best wel goed had. Maar je moet jezelf wel afvragen, waarom had hij het zo goed? Maar waar Jezus spreekt en waar Jezus je roept, dan moet je je eigen positie opgeven en dan wordt hij alles voor je. Nou, nu zitten daar die 70 mensen, Caiaphas die neemt het woord. Jullie weten niets en jullie overwegen niets. Wat we niet van Caiaphas lezen is dat hij in deze ingewikkelde materie, in deze verwarring, dat hij naar de Heere vraagt. Dat zou je toch verwachten. Een hoge priester, aangesteld door de Heere zelf. We lezen dat al bij Aaron. Hij is van de Aaronitische orde. Hoge priester. Dan is toch het eerste dat je naar de Heere vraagt. We lezen er helemaal niets van. Hij handelt naar eigen inzicht. Hij handelt zodat hij zijn eigen positie veilig stelt. Ten koste van wie dan ook. Nou, gemeente, zulke mensen zijn er ook in onze tijd. In deze dagen merken we dat ook. Als ik mijn positie maar kan houden. Je wil die naam eigenlijk niet eens meer noemen. Maar degene die toch uiteindelijk achter het hele drama staat, wat in het oosten gebeurt. Voor hem is er ook geen weg meer terug, zou je kunnen zeggen. Want dan verliest hij zijn positie. Als hij zou buigen voor de Allerhoogste, dan zou hij zijn positie verliezen. Maar nu gaat het niet alleen over iemand ver weg die heel wat uitricht. Het gaat ook over ons. Hoe zou jij handelen, spreken in zo'n raadsvergadering? Want ja, Caiaphas die zegt het, hè, u overweegt niet dat het nuttig is voor ons dat één mens sterft voor het volk en niet heel het volk verloren gaat. Dus koste wat kost, die mens van vers 47, Jezus, die moet sterven. Want anders hebben we te vrezen. Eén mens moet sterven. En ja, dan lezen we in het 53e vers. Die Caiaphas die spreekt dan wel met zoveel gezag dat de meerderheid ermee instemt van Nicodemus en van Jozef en Arimathea. Weten we dat ze niet daarin zijn meegegaan. We weten ook niet wat ze hebben gezegd. Maar de meerderheid was er een voorstander van. Er werd een besluit genomen. Van die dag waren zij vastbesloten om hen te doden. Ze waren daar al eerder op uit, maar nu stond het echt vast. En ze konden ook geen weg meer terug. Want dat zou ook gezichtsverlies zijn van het Sanhedrin. En dat is toch het laatste wat ze willen. Een besluit genomen. Jezus moet worden opgeruimd. Uit de weg geruimd. Geëlimineerd. Gemeente. Caiaphas is niet zomaar hoge priester, zei ik al. Hij draagt het hoogste ambt. En dat is niet zomaar een ambt. Want daarmee handelt hij enerzijds namens het volk en anderzijds ook namens God. Hij staat als hoge priester tussen God en mensen in. Hij die ook de enige was om eenmaal per jaar de toegang toe te gaan in het heilige der heiligen. Om dat offer te brengen op die grote verzoendag. Daar staande voor het aangezicht van God. Verzoening te doen voor hemzelf en ook voor heel zijn volk. Caiaphas. Caiaphas die dus het offer moest brengen. En hoewel hij dat zelf niet beseft, met de woorden die hij uitspreekt, brengt hij het offer. En is hij niet alleen hoge priester, maar is hij ook profeet geworden. gemeente. Bizar is dat hij zich daar zichzelf, dat hij daar niet van zichzelf bewust is. Dat hij maar één ding voor ogen heeft, die Jezus moet worden opgeruimd. Dood. Sterven zal die. Maar hij heeft het niet in de gaten wat hij ermee uitricht. Hij verwijt de anderen wel, u weet niets en jullie overwegen maar, jullie overwegen niet dat ene wat nuttig is. Het gaat over nuttig en noodzakelijk. Hij heeft zelf totaal geen inzicht in de dingen die hij over zijn lippen laat, in de woorden die hij over zijn lippen laat komen. Maar er is er één die wel dat inzicht krijgt. En dat is nou God de Heilige Geest die dat inzicht verschaft. Dat is de schrijver van dit evangelie, Johannes. Die ziet in dat Caiaphas, die de hoge priester is, ook op dat moment van dat jaar, hij is het jarenlang geweest, maar ook juist in dit jaar, hoge priester is, als de uren voor de Zoon des Mensen komen, dat hij overgeleverd en gekruisigd zal worden om te sterven. Hij ziet niet in wat hier gebeurt. Maar het is God de Heilige Geest die het wel Johannes laat inzien. En dat lezen we in het 51ste vers. Johannes schrijft namelijk, dit zegt Caiaphas helemaal niet uit zichzelf. Ja, Caiaphas zegt het zelf wel. En aan de ene kant heeft hij het natuurlijk ook zelf wel bedacht om dat advies in de raad te geven, een advies om op te volgen. Maar als profeet is hij, hoewel hij dat zelf niet zo bedoeld heeft, de mond van God. En gemeente, dat is het bijzondere van dit gedeelte. Hij zegt het niet uit zichzelf, maar als hoge priester profeteert hij dat Jezus zou sterven voor het volk. En daarmee mag Johannes zoveel inzien dat Caiaphas met zijn woorden als het ware de spijker op zijn kop slaat. Voluit evangelie verkondigt. Nou, dat hadden we van zo'n Caiaphas nooit verwacht, die niets van Jezus moet hebben. Maar hij verkondigt wel het evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd, om het zo maar te zeggen. En wat is het dan een evangelie? Juist ook voor de Joden. Voor de mensen die een zitting hebben in die raad. Was het evangelie voor het hele Joodse volk. Zoals wat gedaan wordt op de grote verzoendag, toch een geweldige feestdag is voor het hele Joodse volk, dat God de zonden van het volk verzoend. Caiaphas ziet het zelf niet in, de betekenis van die woorden. Johannes mag het wel zien. En hij ziet nog veel meer. En dat is niet alleen evangelie voor het Joodse volk, maar ook voor u, voor jou, voor mij. Heeft u het gelezen? Lees het maar eens mee wat daar staat. En niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van God overal verspreid bijeen te brengen. God is namelijk ook uit op een vergadering, op het bijeenroepen van mensen. God is uit op het bijeenroepen van zijn kinderen. En daarom moest Jezus sterven voor het volk. Gemeente, in die vergadering, er zijn misschien wel hele plechtige en formele zinnen uitgesproken met het openen van een vergadering, die vergadering die uiteindelijk maar één agendapunt had. Maar we hebben de lof aan God er niet gehoord. Ook al zou je verwachten dat het een heel godsdienstig gezelschap is. We hebben er niet van gehoord dat ze begonnen zijn bijvoorbeeld met een lofzang of zo. En we hebben sowieso, wat ik al zei, niet gehoord dat ze gevraagd hebben om de wijsheid van God, hoe te handelen met die ene mens. Maar gemeente, God zelf is erop uit. Om zijn volk. Nou ja, ook laten we vooral bij het Joodse volk eerst maar stilstaan. Overal verspreid. Ook in de dagen van Jezus op aarde leefden er overal in de toenmalig bekende wereld wel Joden. Noord-Afrika, Klein-Azië, het huidige Turkije, maar ook het oosten. Vanwege de diaspora, vanwege de verstrooiing van de Joden. Overal van het volk van God. Maar we weten ook, Paulus schrijft er bijvoorbeeld over in de Romeinenbrief, dat zoveel die door de geest van God geleid worden, kinderen van God zijn. En dan zijn het niet alleen Joden, maar ook heidenen. En zij zullen waar dan ook vandaan bijeengebracht worden, vergaderd worden, bijeenvergaderd. Met een doel. Te delen, te mogen weten van verzoening. Te delen in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, de vrucht daarvan te mogen genieten. Rechtvaardig voor God te zijn. Met dat doel. Om God te loven en te prijzen. Vanwege wat Hij heeft gedaan. Met de kerst zingen we heel vaak Psalm 98, het tweede. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En uiteindelijk zien we ook dat dit slaan als aardrijks einde gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. God is erop uit dat allen, Jood en heiden, zullen delen in dat heil. En de kinderen van God, zij die door het geloof mogen weten dat God hun hemelse Vader is in Christus Jezus. Ja, dat allen bijeengebracht worden met één doel. Om Hem voor eeuwig te loven en te prijzen. Vereend in hun vergadering gaan we straks zingen met Psalm 111. Johannes, hij kreeg het inzicht in de woorden, in de betekenis van die profetische woorden van Caïphas. En gemeente, nu is de vraag. En ja, dan is het van de week voor u de week van voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal. En misschien heb ik het wel vaker vanaf deze plek ook gezegd, of in een bezinningsbijeenkomst destijds, in ProRego of hier in Ebena Ezer. Dat ene zinnetje in het, ja, het is een geweldig formulier, dat onderwijs voor het avondmaal. Maar dat ene zinnetje, zomaar een paar woorden, wat je toch als het ware met goud mag onderstrepen. Wat je, ja, van harte mag beamen. Er amen op mag zeggen. Hij, voor mij. Mag je dat zeggen? Geloof je dat? Ja, ook als je 15 bent. Of 12 of zo. Of nog jonger. Mag je het weten? Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Als je dat mag weten, ja, dan zingt het in je: mijn verlosser hing aan het kruis. En hij hing er mijnentwege. Mij ten zegen. Van de vloek maakt hij mij vrij. En zijn sterven zaligt mij. Wat een zegen dat Caïphas die rijke woorden moest uitspreken, waarvan Johannes en u en jij toch met Johannes de betekenis van die woorden mag verstaan, mag, ja, begrijpen kunnen we het eigenlijk nooit, maar waar je wel van mag zeggen, ja, en dat is nou waar, dat mag nou ook voor mij zijn, want daar gaat het wel om. Gemeente, Caïphas bedoelde eigenlijk de vloek uit te spreken over Jezus. Ik herinner me nog een andere profeet uit het Oude Testament, die ook geroepen was om het volk Israël te vervloeken, Bileam. Maar tegen wil en dank, profeet, mond van God, sprak hij de zegen over dat volk uit. Nou, zo is het ook hier. Caïphas bedoelde Jezus te vervloeken, de dood. Maar hij sprak de zegen met deze woorden uit. Voor heel het volk. Een gemeente waar het volk, waar u en jij erbij betrokken mag zijn. Daar gaat het, zoals ik zo even al zei, zingen in je. En zo'n lied zing je met verwondering, toch? Zo'n lied als Mijn Verlosser hangt aan het kruis. Maar dat is een lied in de verwondering wat als een aanbidding van God mag klinken. Zing je mee. De lof aan God. Want dat is uiteindelijk wel het doel van het offer wat Jezus heeft gebracht. Hij opgeofferd. Om ons voor nu en voor eeuwig de lofzang te laten zingen. Gemeente, ik hoop dat je in de week van voorbereiding, en ik weet niet of u al van plan bent, of u het al weet aan te gaan, of dat u al van plan bent om niet aan te gaan, maar wees nou eens verwonderd. Word er nou eens klein onder, verootmoedig je nou eens onder die woorden uit het avondmaalsformulier, die hetzelfde betekenen als die woorden van Caiaphas. Word er maar klein onder, stil van verwondering. Ik verzeker je, waar die gestalte in je leven, waar dat gestalte krijgt in je leven, daar ga je verlangend uitzien naar wat een aanstaande zondag hier staat te gebeuren. Vooral als je de woorden in herinnering neemt die Jezus sprak, dat hij er destijds zo met zijn discipelen naar uitzag. En je bent toch ook een discipel van Jezus? Ik snap best wel dat Nicodemus en Jozef van Arimathea in zekere zin dat in het geheim waren. Maar wij hoeven het niet in het geheim te zijn. Je mag het openlijk erkennen en belijden. Discipel van Jezus te zijn. Of om dichter bij de tekst te blijven, kind van God. Om Jezus wil. Amen. Met we gaan zingen als antwoord op de prediking. Halleluja, dat betekent zoveel lof aan God. Nou, looft. Halleluja, looft de Heer, mijn gehele hart, mijn ganse hart verheft zijn eer. Ik zal zijn naam en grootheid prijzen. Ik zal met de oprechten onderling vereend, dat is verenigd, bijeengebracht in hun vergadering en raad hem plechtig de eer bewijzen. En dan ook het tweede, des Heeren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoek die ijverig en bestendig. 1 en 2 van 111. Thank you. weten, straks gaan we opnieuw zingen na het amen van het dankgebed en voorbeden. Dat is psalm 40, het vijfde. En uit de mond van Caiaphas klonk in zekere woorden wel woorden die je als heilleer kunt bestempelen. Nu is ook de bedoeling van God dat wij onze tong en lippen maar niet bedwingen. En dat we de waarheid laten horen, het heil de mens beschoren, dat het dagelijks uit onze mond mag vloeien. We gaan daar straks van zingen, psalm 40, vers 5, zonder nadere aankondiging na het amen van dankzegging en voorbeden. We willen dus voorbeden doen voor mevrouw Sternberg, die in het slot woonachtig is, in verband met het overlijden van haar schoonzoon. Zullen we danken en bidden. Heer in de hemel, wat kan soms ongedacht en onverwacht uit de mond van iemand klinken, evangeliewoord van u. We hebben het vanavond gehoord. Hoewel Caiaphas het wellicht heel anders bedoelde. Maar het is voor ons wel een woord van leven, eeuwig leven. Caiaphas sprak over nuttig, met het oog op het behoud van zijn eigen positie. En wij mogen het zeggen, wat was het noodzakelijk dat u voor ons, in plaats van ons daar aan dat vloekhout van het kruis bent gestorven. Heren, daar komen we nooit over uitgedacht. Dat stemt ons altijd weer tot verwondering, dat u die weg wilde gaan en bent gegaan. Heren, we danken u daarvoor, dat we dat evangelie mogen weten. En heren, dan is het geloven in dat evangelie niet vanzelfsprekend. Dat was destijds zo en dat is vandaag de dag nog niet anders. Dat is ook het werk van uw Heilige Geest in ons. Dat de woorden die gehoord zijn ook werkelijk worden beaamd, geloofd. Dat we het ook mogen weten. Hij voor mij. Zegen de gehele gemeente, kinderen, jongeren en ouderen, hier en thuis, met die heilzame geloofswetenschap. En geef een gezegende week van voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal, aanstaande zondag. Getrouwe God, gedenk de gemeente in al haar geledingen, kinderen, jongeren, ouderen, waar de vreugde het leven mag beheersen, maar ook waar er zorgen zijn, moeite, zorgen over gezondheid, ziekte, waar er verdriet en rouw is. Heere, wees erbij, vertroost en ondersteun. En dan dragen we nu vanavond in het bijzonder mevrouw Sternberg aan u op, nu haar schoonzoon in de achterliggende dagen is overleden en in deze week, donderdag, begraven zal worden. Heere, vertroost mevrouw Sterberg ook, haar dochter. Zegen hen met de ervaring van uw vaderlijke nabijheid. Ze dat mogen ondervinden, dat u erbij bent. Heere, zo bidden we voor allen die te maken hebben met rouw en verdriet. Je kunt er soms niet bovenuit komen. Maar heren, dan weet u daarin toch af te dalen, te dragen en te ondersteunen. Gedenk, heren, uw kerk wereldwijd. We bidden in bijzonder voor de vervolgde kerk. Gedenk, heren, uw eigen volk Israël. Heren, want dat staat er altijd weer voorop. De Jood en dan de heiden. Heren, dat uw volk, uw verbondsvolk, Israël, toch in haar geheel spoedig tot de ontdekking, tot de erkenning zal komen dat u het werkelijk bent. Jezus, de Messias. Heren, we dragen ons land en volk aan u op, juist ook wanneer we ons voorbereiden op verkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen. Heren, geef ook daarin het zien op u. En wilt u ook in die verkiezingen de leiding nemen, ook als het gaat over de overheden gemeentelijk. Heere, zegen hen die geroepen zijn tot het besturen van gemeenten met de wijsheid van u. Opdat ook op gemeentelijk niveau, waar we als burgers allemaal toch mee te maken hebben, geregeerd zal worden overeenkomstig uw woord, tot eer van uw grote naam. Heere, voor u is toch niets onmogelijk. Breng ons terug tot u uw woord en dienst. En doe ons inzien dat daarin de juiste pure vreugde beleefd wordt. Heere, gedenk ons wanneer we zo dadelijk van deze plaats gaan, de week verder in. O God, we zijn geroepen om uw heilleer door te geven, dat evangelie. Heer, we gaan straks zingen en laat het ook maar waar worden in ons leven. Bedwing mijn tong en lippen niet om goed te spreken van u. Leid ons dan door uw Heilige Geest, maak ons vol van hem. Dan zal het ons geen moeite kosten, maar waar u de vrijmoedigheid verschaft, is het ons een vreugde om te vertellen van hem die voor ons in plaats van ons aan het kruishout op Golgotha gestorven is. Heere, zegen ons wanneer wij onze gaven mogen geven. Geef dat alles wat wij eengebracht wordt ook tot een zegen zal zijn in uw koninkrijk. Heere, zegen ons. Al goede God, dit bidden we van u. In Jezus' naam. Amen. Liefde gemeente, ga dan heen in vrede en vervolg uw weg alleen onder de zegenende handen van onze Heer Jezus Christus, met mij biddend om die zegen. De vrede van God die alle begrip te boven gaat, bewaken en bewaren onze harten en onze gedachten in Christus Jezus, onze Heere. Amen.